Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen Psalm 27, het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen, derde van 27. Luisteren nu naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen samen lezen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk. 1 Timotheus 1. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 63. Want hoe het gaat, de leugenmond zal nimmer straffeloos zegepralen. 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heere Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halstarrigen, de goddelozen en de zondaars, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Thank you. Gemeente, als wij vanmorgen weer verder lezen in het woord des Heren over wat we daarin vinden over Timotheus, dan zijn we vanmorgen toegekomen aan het eerste hoofdstuk van de eerste brief. Daar vindt u onze tekst ook in. 1 Timotheus 1, allereerst vers 3 en dan vers 18 en het eerste deel van vers 19. 1 Timotheus 1 vers 3, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. En dan vers 18, dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten. We willen samen de Heere eerst om zijn zegen vragen. Heere, wij willen u danken voor het feit dat we weer een week lang door u zijn gespaard, verzorgd en gezegend. En dat we op deze eerste dag van de nieuwe week, op zo'n week waarin gij uw zegeningen gegeven hebt, mogen terugzien. En als we dat dan doen, laat het ons dan werkelijk met dankbaarheid en verwondering mogen vervullen, Heere. Want wie zijn wij dat u ons tot nog toe hebt gebracht? We hebben door onze zonden elke zegen verbeurd. En elke weldaad hebben wij verbeurd. Laat ons dat ook beseffen, Heere. Want als we terugzien, zien we, als we er inderdaad ook oog voor hebben, uw weldaden en uw zegeningen, maar als we terugzien, kunnen we ook nog wat anders ontdekken. Als we daar ook maar oog voor hebben dan. Onze tekortkomingen, onze overtredingen, en die waren er ook in de afgelopen week. Of we nu tekortkwamen en overtraden met onze gedachten, of dat we het deden met onze woorden of met onze daden. Heere, maar het is bij u bekend en het staat bij u ook genoteerd. Er is een gedenkboek voor uw aangezicht. En die gedachte alleen, die zou ons toch ook wel met schrik moeten vervullen. Want het komt toch een keer terug, allemaal. En u hebt het te duidelijk gezegd. Wij zullen het nooit kunnen ontkennen. En we zullen nooit kunnen zeggen dat we het niet hebben geweten. Maar u hebt het te duidelijk in uw woord gezegd dat we een keer rekenschap moeten geven van hetgeen in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En hoe zullen we dat kunnen, Heren? En dat nu typeert tegelijkertijd onze nood, onze grote nood. We staan schuldig tegenover u en we kunnen niet betalen. We hebben overtreden tegen uw heilige wet en we kunnen het nooit meer goed maken. En verzoening bewerken wij uit onszelf ook niet. En als dat dan onze nood is, Heren, wat een wonder is het dan dat gij ook aan de morgen van deze dag komt vertellen via de prediking van uw woord dat er voor zulke mensen toch nog verlossing is. Dat het toch nog goed kan komen. En dat dat mogelijk is geworden door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En dat wat een mogelijkheid in hem is geworden nu ook werkelijkheid wordt door het werk van de Heilige Geest. Als hij in zondaars hart een waarachtige bekering en een waarachtig geloof werkt. Heren, wat een wonder is dat, dat we dan het evangelie nog hebben. En dat u nog tot ons komt met die blijde boodschap, want dat is het toch. Heren, mensen hebben het niet verzonnen. Mensen kunnen het wel verminken en dat gebeurt ook. Mensen kunnen het evangelie wel verduisteren en wegdringen. En ze kunnen er wat anders voor in de plaats stellen. En ze kunnen hun eigen wijsheid er zo overheen leggen dat er van dat woord van u niets meer terug te vinden is. En dat gebeurt, die dingen, die zijn er altijd geweest en die gebeuren nog. Maar daarmee is het evangelie zelf toch niet veranderd. En daarmee blijft gij toch ook dezelfde in de betuiging van uw goddelijke genade. En in de verkondiging van die blijde boodschap dat er verzoening is door het bloed van Christus. O, laat dat woord dan mogen uitgaan vandaag, ook onder ons, maar overal, Heere. Laat die prediking gebracht mogen worden en laat het door uw Heilige Geest gebruikt mogen worden om vele harten te raken, om levens te vernieuwen, om mensen aan u en aan uw dienst te verbinden, om uit de duisternis over te brengen in het licht en uit de dood in het leven. En dat zo uw koninkrijk zou mogen komen, Heere, ook onder ons. Bevestig dan hetgeen gij al gewerkt hebt. En werk gij ook daar waar uw werk tot nog toe onbekend en ongekend is. En laat zo ervaren, Heere, dat ook op deze zondag uw werk nog voortgang mag hebben. Heere, want dan gaat het om uw werk, niet om ons werk. Wat zou dat uiteindelijk voor resultaat kunnen hebben? Maar uw werk, dat bestaat tot in eeuwigheid. Al wat gij wrocht, dat zal ook juichen tot uw eer. Heer, als uw mens tot u bekeert, dan eindigt dat in u. Als uw zondaren trekt en aan Satans macht ontrukt, dan zal dat zijn, opdat uw naam daar ook in geëerd en geprezen worden. En dan zal uiteindelijk, als gij al het werk volbracht hebt en al de uwen ingezameld hebt en al de werken van de boze verbroken hebt, de hemel weer galmen van de lof voor u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want gij zijt het waardig om te ontvangen alle eer en aanbidding, alle dankzegging en alle grootmaking van uw deugden. Heere, wil ons bewaren voor de zonde. Laat de vorst der duisternis ook geen kansen krijgen en kansen kunnen benutten om onze aandacht af te trekken en het woord en de prediking van uw woord ijdel te maken. Wilt gij ons uw onmisbare zegen schenken? Denk ook aan hen die hier niet zijn. Er zijn er vanwege ziekte afwezig, er zijn er vanwege ouderdom niet in de kerk. Er zijn er vanwege hun vakantie niet in het midden der gemeente. Heren, wat er ook is, ziekte, ouderdom, andere factoren die ons in het gaan naar uw huis belemmeren. Wat er ook aan zorgen en moeite zou kunnen zijn. Heren, laten we het in uw handen mogen aanbevelen. En laten we het in uw zorgen mogen toevertrouwen. En wilt gij zo ook aan hen die een moeilijke weg moeten gaan, uw hulp en uw kracht betonen. Wees gij met ontferming ook gedachtig aan al degenen die op reis zijn, die de zondag ergens anders doorbrengen. Heren, breng ze ook in veiligheid en in welstand allemaal weer bij ons terug. En bewaar ons voor ramp en leed. De dood loert overal. Heren, we worden er keer op keer ook weer mee geconfronteerd. Maar wilt gij uw vleugelen nog beschermend over ons allen uitbreiden? En maak zo uw weldaden nog heerlijk in ons midden. Schenk ons al die dingen. Niet om enige verdienste aan onze kant. Heer, als we onze zonden voor u moeten beleiden, dan kunnen we daar niet eens tegenover stellen enig goed werk waarmee we u de Heere hebben behaagd. En als er in uw ogen iets goeds in een mens gevonden wordt, dan is dat alleen maar omdat gij het er zelf eerst in gelegd hebt. En daarom, het kan ons ook nooit enige verdienste geven. Daarom, Heere, wil het alleen doen, ons horen, ons zegenen, om de verdiensten van de Heere Jezus en om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 12, de versen 3, 4, 6 en 7. De Heer die het waar van het vals kan onderscheiden en 's mensen hart, hoe listig ook, doorziet, snij spoedig af de lippen die ons vleien, de trotse tong, weer grootspraak elk verdriet. En daarna ook vers 4. En vers 6 en vers 7, de collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en volgende week voor de kerk. MUZIEK Nadat Timotheus door de Heere geroepen was om in het evangelie te dienen en dat door Paulus ook was herkend, waarom Paulus hem ook heeft meegenomen op zijn zendingsreis. En nadat Timotheus na enige tijd met Paulus vertoefd te hebben en het werk zoals Paulus dat deed van nabij te hebben mogen aanschouwen, nadat hij dat allemaal gedaan heeft en zelf zijn eerste opdracht heeft moeten uitvoeren in de gemeente van Thessalonica, waar de apostel nogal bezorgd over was, over de situatie zoals die daar zou kunnen zijn toen de vervolgingen in Thessalonica waren uitgebroken. En u herinnert u dat we vorige week met elkaar over deze dingen hebben nagedacht, dat de heer Paulus toen Timotheus heeft uitgestuurd om zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken in Thessalonica en om, zoals Paulus hem ook opgedragen had, die gemeente daar te versterken en te bemoedigen. Nadat hij die eerste opdracht heeft uitgevoerd en dat ook getrouw gedaan heeft, waardoor aan de ene kant zijn bekwaamheid gebleken is en aan de andere kant hij zelf ook in zijn roeping bevestigd werd, heeft de apostel nog meer opdrachten aan Timotheus gegeven. Ik ga daar vanmorgen niet in den brede op in. In de eerste plaats omdat de schrift er ook niet al te veel over zegt. En in de tweede plaats omdat als wij bij al die opdrachten die Timotheus heeft vervuld apart zouden moeten stilstaan, de serie preken over deze man toch wel wat erg lang zou worden. Ik noem alleen een paar van die taken die Timotheus na zijn eerste opdracht in Thessalonica gehad heeft, ook heeft uitgevoerd. De gegevens uit de eerste brief aan de Korintiërs vertellen ons dat hij ook in opdracht van de apostel een keer een reis naar Korinthe gemaakt heeft, alweer, alleen, om daar de situatie in ogenschouw te nemen, want in Korinthe ging het ook niet goed. De omstandigheden waaronder het in Korinthe niet goed ging waren anders dan in Thessalonica. Daar was vervolging, daar had moeten ze vijandschap, met name van de kant van de Joden. Maar in Korinthe begon het al gauw mis te gaan omdat er allerlei dwaalleraars optraden die allerlei verkeerde leringen voortbrachten. En dat had niet alleen tot gevolg dat de mensen wat de leer betreft begonnen te dwalen, maar dat het leven, het christelijke leven, ook niet in overeenstemming met de bedoelingen van de Heere was. Er was losbandigheid, er was een leven waarin de vrezen des Heere eigenlijk niet meer zichtbaar was. Nu, vanwege die omstandigheden is de apostel ook in zorg over de gemeente van Korinthe. En wat moet hij doen? Hij stuurt Timotheus daarheen. Weer geen gemakkelijke opdracht voor deze toch al niet al te stevige, al te vastberaden Timotheus. Maar niettemin, de Heer roept hem ertoe. En hij gaat ook gehoorzaam. Misschien wel weer met vrees in zijn hart, maar hij gaat. En Paulus probeert alles te doen om ze in Korinthe ook zodanig tegenover Timotheus te stemmen dat ze hem zullen aanvaarden en dat ze zullen beseffen dat hij een echte dienaar van het evangelie is. Want in zijn eerste brief aan Korinthe schrijft Paulus in het laatste hoofdstuk: zo nu Timotheus komt, zie dat hij buiten vrees bij u zij, want hij werkt het werk des Heren, gelijk als ik, dat hem dan niemand verachte, maar geleid hem in vrede, opdat hij tot mij komen, want ik verwacht hem met de broeders. Met andere woorden, ze moeten er in Korinthe goed rekening mee houden dat Timotheus ook een dienstknecht des Heren is, dat hij ook het werk des Heren werkt. En als zodanig zullen ze hem ook moeten ontvangen en moeten respecteren. En niemand heeft het recht om Timotheus om welke reden dan ook te verachten. En niemand heeft het recht om Timotheus het daar moeilijk te maken. Nou, dat is een werk dat Timotheus in Korinthe gedaan heeft. Hoe dat allemaal verder afgelopen is, dat weten wij niet. Daar is de schrift stil over. Daarna is het inderdaad in het, wat de Bijbelse gegevens betreft, ook een poosje stil om aangaande deze Timotheus. Er is heel wat tijd intussen overheen gegaan voordat we opnieuw van hem horen. En in die tussenliggende periode is Paulus in ieder geval 2 jaar gevangen geweest in Caesarea. En u weet dat hij vanuit zijn gevangenschap in Caesarea per schip naar Rome gegaan is. En dat is een verschrikkelijke zeereis geweest van 14 dagen storm op de Middellandse Zee. En uiteindelijk kwamen ze dan als schipbreukelingen op het eiland Malta aan. En vandaar zijn ze dan weer verder gereisd naar Rome. Dat is dus inderdaad een hele periode waarin we van Timotheus niks horen. Maar als Paulus dan in zijn gevangenschap in Rome zit, dat is zijn eerste gevangenschap geweest. En dat is nog niet de moeilijkste geweest, want toen had hij nog beperkte bewegingsvrijheid. Toen kon hij ook nog allerlei mensen ontvangen. Dan lezen wij in die tijd weer van Timotheus in de brief aan de Filippenzen. Uit Filippi hebben ze iemand naar de gevangenschap, naar de gevangenis in Rome, naar Paulus gestuurd. Om via hem hun medeleven met de apostel te betonen. Ze hebben ook een of andere collecte gehouden en Epafroditus moet de opbrengst van die inzameling aan Paulus overhandigen. En toen is die Epafroditus tijdens zijn verblijf in Rome ernstig ziek geworden, zodat hij nabij de dood was. En iedereen ook vreesde dat hij zou sterven. Dat hebben ze op de een of andere manier ook in Filippi gehoord. En dan waren ze grotelijks ongerust over deze broeder uit hun midden, die kennelijk toch ook onder hen in aanzien stond. Paulus kan hen gelukkig geruststellen via deze brief. Hij kan hen vertellen dat het beter gaat nu met Epafroditus, dat de Heere hem uit de ziekte heeft opgericht. Maar nu wil hij die Filippenzen verder ook allerlei informatie geven over ook hoe het met hem als gevangene staat. En dus stuurt hij Timotheus naar Filippi toe. U weet dat Timotheus al eens eerder in Filippi geweest is. Dat was het eerste doel van die reis die de apostel maakte toen hij Timotheus meenam en toen daar in Filippi de gemeente mocht gaan ontstaan. De Lydia werd bekeerd, de stokbewaarder werd bekeerd met hun huisgezinnen. En er werden ook anderen toegevoegd. Wel nu, naar die gemeente waar Timotheus toch al eerder geweest is, wordt hij door de apostel gestuurd. En dan zegt de apostel over deze Timotheus een aantal lovende dingen. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. En dan prijst hij Timotheus vanwege zijn godvruchtige wandel en vanwege zijn inspanningen die hij zich getroost heeft in dienst van het evangelie, ook bij de Filippenzen aan. En hij geeft een goed getuigenis van deze jonge dienaar van het evangelie. Daar heeft Timotheus dus weer een opdracht moeten vervullen. Eerst dus in Thessalonica, daarna in Korinthe, nu in Filippi. Maar ik zei u al, ik zal over die dingen niet breed spreken. Hij heeft nu een en andermaal bewezen dat hij door God is geroepen. Hij heeft meer dan 1 keer bevestiging van die roeping ontvangen. Hij heeft getoond dat hij met al zijn zwakheden en gebreken toch een bekwaam dienaar van de Heere is geweest. En dan komt de tijd dat hij helemaal zelfstandig voor een gemeente moet gaan zorgen. En daar zullen we ons de komende preken over Timotheus op gaan concentreren. En de gemeente die hij zelfstandig moet gaan verzorgen, dat is de gemeente van Efeze. Hoe hij daar gekomen is en waarom hij daar gekomen is, dat wordt ons in de tekst van vanmorgen vertelt. Paulus is uit zijn eerste gevangenschap vrijgelaten. Dat had hij ook wel verwacht. Later is hij opnieuw gevangen genomen. En toen is hij uit de gevangenis ook naar de plaats van de terechtstelling gebracht. Maar er zijn dus twee perioden geweest dat hij gevangen gezeten heeft. En tussen die twee perioden in heeft Paulus nog kunnen reizen, al weten we niet zo heel veel van die tijd af, maar we weten onder andere dat hij toen ook een keer in Efeze geweest is. En Efeze was hem bekend, daar had hij, en nergens was hij ooit zo lang geweest, daar had hij 3 jaren gewerkt. Handelingen 19 laat ons dat weten. In 3 jaren tijd heeft hij daar en in de stad en in de omgeving het evangelie verkondigd. Zodat, zo zegt Handelingen 19, iedereen in die buurt kennis heeft kunnen nemen van het evangelie. Of ze het allemaal geloofd hebben, dat natuurlijk niet. Maar er is niemand in die buurt te verontschuldigen geweest. Het heeft ze allemaal bereikt, de boodschap van Gods genade in Christus. En God heeft dat woord voor verschillenden willen zegenen, voor Joden en voor heidenen. Dat leverde natuurlijk wel specifieke problemen op in de samenstelling van die gemeente. U vindt dat terug in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Want die twee categorieën, bekeerlingen uit de Joden en bekeerlingen uit de heidenen, dat harmonieerde nog maar niet direct. En dat leverde de eerste jaren best moeilijke situaties op. Maar als Paulus er weer is in Efeze, dan is Timotheus er ook. Kennelijk heeft Paulus haast. Paulus ziet nog zoveel dingen die hij doen kan. En hij weet, zijn gevangenschap is nu achter de rug. Maar hoe lang zal dat duren? Hoe lang zal hij vrij man zijn? En hij heeft haast om nog overal waar hij komen kan de boodschap te brengen. Dus Paulus maakt al snel plannen als hij in Efeze is om verder te reizen naar Macedonië te gaan. Maar intussen heeft hij de situatie in Korinthe goed bezien. En hij is overtuigd van de noodzaak dat daar iemand moet blijven, om zo te zeggen, in vaste dienst. Hij kan dat niet zijn. Wie dan wel? En dan, en zo begint onze tekst, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven. Als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Paulus heeft toen met Timotheus een ernstig gesprek gevoerd. Hij heeft de situatie daarin even zo goed geanalyseerd. Ze hebben eerlijk met elkaar gesproken over de zegeningen, maar ook over de zorgen die er in die gemeente waren. En Paulus heeft tegen Timotheus gezegd, en toch moet hier iemand blijven die voortdurend de zaken kan besturen. Die voortdurend het evangelie kan verkondigen. En die in alle voorkomende gevallen eventueel kan ingrijpen. Zou jij dat niet doen, Timotheus? Maar dat ging van Timotheus zijn kant niet zo vlot. Timotheus heeft allerlei bezwaren gemaakt. Die heeft gezegd, Paulus, dat kan ik niet. Paulus, daar ben ik te jong voor. Paulus, u weet hoe het met mijn lichamelijke gesteldheid is. U weet van mijn lichamelijke zwakheden. U weet dat ik nou niet van hetzelfde hout gesneden ben als u. U gaat voor niemand opzij, maar ik weet soms niet wat ik zeggen moet. Ik heb soms mijn aarzelingen. Niet dat ik niet geloof in de waarachtigheid van het woord van God. Maar als ze van alle kanten op me aankomen met een andere boodschap, dan weet ik ook niet hoe ik het allemaal tegen moet spreken en moet weerleggen. Timotheus heeft zo allerlei argumenten naar voren gebracht. Zoals je dat wel meer leest van mensen die door de Heere geroepen worden om te dienen. Je leest het van Jeremia, je leest het van Mozes, je leest het nog weer van anderen. Dat ze allerlei tegenwerpingen hebben waarom de Heere eigenlijk maar een ander moet kiezen. Nou, Timotheus heeft ook zulke bezwaren ingebracht. Hoe ik dat weet, dat kun je concluderen uit 1 woord uit onze tekst. Gelijk ik u vermaand heb, niet gevraagd heb. niet verzocht heb, niet gezegd heb, niet bij u erop aangedrongen heb, maar ik heb u vermaand, Timotheus. Mijn vinger was waarschuwend opgeheven tegenover u. En ik heb gezegd, Timotheus, als je het niet doet. Je moet denken aan dat gebeuren wat er in Genève plaatsvond. Toen Calvijn voor het eerst in Genève kwam. Hij kwam daar min of meer als een banneling, als een vluchteling. En in Genève, daar hadden ze kort daarvoor het evangelie aangenomen en de leer der reformatie aanvaard. En toen Calvijn daar was, hij had een moeilijke periode in Frankrijk gehad en hij had niet voor niks moeten vluchten. Toen was Calvijn van plan om door te reizen en dan zijn tijd te gaan besteden aan de studie. Hij wilde zich verder bekwamen in het onderzoek van Gods woord en in de leer die naar de schrift is. En hij had behoefte aan een periode van rust. Dat was zijn vaste voornemen. En dat had hij ook zo gezien als een roeping die van Gods wegen naar hem toe kwam. En toen hij in Genève was en toen de situatie daar door hem ook in ogenschouw genomen was, toen zag hij wel dat ze hadden nou wel die leer der reformatie aangenomen, maar dat was nou ook allemaal nog niet zo diep bezonken overal. En er waren nog zoveel dingen die nog rechtgezet moesten worden. Dat hele gemeentelijke leven moest nog verder geordend worden. En zoveel mensen wisten eigenlijk nog van niks of nauwelijks van iets. Maar toen hij dat zag en toen hij overwoog of hij daar een taak zou krijgen, toen heeft hij dat gauw van zich afgezet en gezegd, nee, ik ga ze door, ik ga studeren, ik heb een tijd van rust nodig enzovoort. En toen is Guillaume Farel naar hem toegekomen. En die heeft hem gezegd hoe nodig het was dat hij daar zou blijven. En Calvijn zei, nee, ik kan het niet, ik heb andere plannen en ik geloof dat dat de weg van de Heere is. Toen heeft Farel gezegd, dat is een uitvlucht. Je studie is maar een uitvlucht. En toen heeft Farel met opgeheven wijsvinger tegenover Calvijn gestaan. En als je je onttrekt aan dit werk, dan mogen God je studie vervloeken. Dat is vermanen. En toen is Calvijn gezwicht. Toen voelde hij, God roept me hier en het is echt inderdaad een uitvlucht van mij, als ik zal proberen me daar te aan te onttrekken, ook op grond van, ja, van wat voor argumenten dan ook. Zoiets, misschien niet zo heftig, alhoewel Paulus kon ook heftig zijn, daar was Farel niet de enige in, misschien toch niet zo heftig, zoiets is het geweest, ik heb u vermaand, Timotheus. Het is dus niet zonder moeite gegaan. En toen Paulus op reis was in Macedonië, toen hij nog eens terugdacht aan die laatste ontmoetingen met Timotheus en aan de opdracht die hij hem daar gegeven heeft, toen is Paulus ook gaan twijfelen. Heb ik wel de goede keus gemaakt? Ja, dat kon hij toch ook niet ontkennen. Maar hij had toch te doen met Timotheus, want het was niet gering daar in Efeze. We zullen er straks meer van horen. Het was niet gering waar die jonge prediker voor stond. En dan voelt Paulus zich gedrongen om een brief te schrijven. En dat is de brief waar we het eerste hoofdstuk van voor ons hebben. En dan zegt Paulus, Timotheus, ik heb je toen vermaand dat je in Efeze zou blijven. En nou vermaan ik het je nog. En terwijl hij dat geschreven heeft, en dat is dan al maar de aanloop, gaat hij in deze brief verder spreken over wat Timotheus daar dan allemaal moet doen. En hij gaat hem vanuit het woord van God en ook met zichzelf als voorbeeld bemoedigen, moed inspreken om hem inderdaad toch meer en meer te overtuigen dat het werk van de Heere is dat hij doet en dat de Heere die roept ook getrouw is en dat hij het dan ook doen zal. En zo hebben wij nu de eerste brief van Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus in de Bijbel gekregen. En ik zei als Paulus Timotheus nog eens een keer herinnert aan dat moment dat hij daar zo tegenover hem stond. Dan gaat hij hem ook vertellen wat zijn werk in Efeze nu eigenlijk diep te zijn. En als hij dat werk gaat omschrijven, dan wordt ons tegelijkertijd een idee gegeven van hoe moeilijk dat werk is. En wat er allemaal tegenop kan komen. Je zou het werk van Timotheus met twee woorden kunnen typeren. Hij moet strijden en hij moet bouwen. Daarmee is het voornaamste eigenlijk wel gezegd. En allerlei andere dingen die kun je wel onder die twee hoofdthema's onderbrengen. Hij moet strijden en hij moet bouwen. Nou, laten we het vanmorgen dan verder over dat strijden hebben. En dat bouwen, beleven en welzijn, tot volgende week bewaren. Vanmorgen, Timotheus wordt geroepen tot de strijd. Zo formuleert de apostel het letterlijk in vers 18. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. En dat is niet de enige plaats, want bladert u even verder naar het laatste hoofdstuk van deze brief, hoofdstuk 6. Daar krijgt u hetzelfde woord, vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. En als u dan nog even verder bladert en u neemt er de tweede brief bij, dan ziet u in het tweede hoofdstuk, in het derde vers, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Dan roept Paulus Timotheus op om als een krijgsknecht, als een soldaat in het leger van Christus te dienen. Nou, wel duidelijk dat de apostel dat beeld van strijden meer dan eens voor ogen had. Timotheus moet strijden. Waarvoor dan? Je kan ook zeggen, waartegen dan? Je kunt voor iets strijden, maar er is natuurlijk ook de andere kant, dat je tegen andere dingen strijdt. Nou, wat is die strijd van Timotheus? Ik ben weer terug bij vers 3. Het eerste gedeelte van onze tekst. Hij moet sommigen bevelen geen andere leer te leren. Dat zegt de apostel niet voor niks. Dat is ook niet iets dat uit de lucht gegrepen is. Trouwens, het blijkt ook wel uit het vervolg van wat hij schrijft en wat er op andere plaatsen in deze brieven te vinden is. Er waren er in Efeze die een andere leer leerden. En dat was niet onschuldig. Die andere leer die ze brachten, die afwijkende leer, dat was een valse leer. Dat was een leer die mensen op een dwaalspoor bracht. Wat was dat dan? Wel, leest u vers 4 even, dat ze zich ook niet zullen begeven tot fabelen. En oneindige, eindeloze geslachtsrekeningen. Die meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Nou, veel begrijpen we er eigenlijk niet van, omdat wij niet precies weten wat er nou aan de orde was. Maar je zou inderdaad kunnen denken aan allerlei fantasieën die de mensen verkondigden. Die zich beriepen op inzichten die ze gekregen hadden, of dromen die ze gedroomd hadden, of speculaties zoals ze dat van de Joden geleerd hadden, die aan de hand van de geslachtsregister soms hele bespiegelingen konden houden, waarvan je zegt, wat heeft het voor nut, wat heeft het voor nut. Vers 6 zegt ook ijdelspreking. Het is zinloze praat, het heeft met de wezenlijke, ware godsdienst niets te maken. En dat wordt onder andere gedaan, aan het eind van het hoofdstuk lees je daar een paar namen, dat wordt onder andere gedaan door een Hymenaeus en een Alexander. Maar goed, wat het precies allemaal inhield, dat kunnen wij ook niet met zoveel duidelijkheid zeggen. Wat we wel weten, want de apostel blijft hier niet bij, in hoofdstuk 4 gaat hij het weer over die dwalingen hebben. En dan zijn dat de dwalingen van mensen die verbieden te huwelijken en die gebieden zich van spijzen te onthouden enzovoort. De asceten, zoals ze wel genoemd worden, die zeiden dat je je van allerlei dingen van het aardse leven moest losmaken, moest loswerken, want dat dat allemaal van het vlees is. Trouwen moet niet meer en vasten, door het vasten door het leven gaan, dat is eigenlijk het gebod. Terwijl daarmee eigenlijk uitgesproken wordt dat al de goede gaven God, zo zegt Paulus, veracht worden. En nog ernstiger wordt het, en dan wordt het ons nog wel duidelijker, als wij in de tweede brief, in het tweede hoofdstuk lezen, in vers 18, dan gaat het ook weer over die Hymenaeus. En nou heeft hij een andere compagnon, die heet Philetus. Vers 18 zegt, die zijn van de waarheid afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is. En op die manier verkeren zij sommiger geloof. Dus dat is wat concreter. Ze zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Dat er niet nog eens een opstanding van het vlees zal zijn. Een wederopstanding des vleeses. En zo zijn er dwalingen in Efeze binnengekomen. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan als er dwalingen in de kerk insluipen? Als er andere leringen verkondigd worden die niet in overeenstemming zijn met de gezonde woorden van de Heer Jezus. Hoe komt dat? Is dat omdat die mensen dat tenslotte allemaal hebben uitgedacht en uitgedokterd? Nee, daar zit toch nog wel wat achter. Wie is altijd bezig om het werk des Heren te verbreken en te verstoren? Wie was uiteindelijk de aanstoker en de aanstichter van de vervolgingen? Wie was er de oorzaak van ten diepste dat Paulus gevangen gezeten heeft? En dat er anderen gevangen zitten en dat er mensen het leven moeten laten? Wie zit daarachter? Niet anders dan de duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Die was in de weer in Thessalonica met de vervolgingen. Die was in de weer in Korinthe met de dwalingen. Die is in de weer ook in Efeze. Die heeft Hymenaeus en Alexander en Philetus in dienst genomen. Als valse profeten. Niet alleen vervolging is immers een middel dat hij gebruikt. Maar ook list. Zoals de 72e psalm zegt, als hen geweld, vervolging en list, dwaling bestrijden. Het is de vorst der duisternis. Die mensen om het geloof dat ze belijden, om de keus die ze gemaakt hebben, van allerlei dingen beroven laat. Maar het is ook de vorst der duisternis die mensen probeert langs allerlei subtiele wegen van het waarachtige geloof af te brengen. En nu krijgt Timotheus, en dat is dus zijn eerste taak, Timotheus krijgt de opdracht om ze te bevelen. En daar staat de man ook met de opgeheven vinger. Dan moet hij zelf ook krachtig spreken. Dan moet hij ze niet met hele vriendelijke en softe woorden proberen tot andere gedachten te brengen. Misschien mag hij dat ook wel proberen. Maar als dat dan geen resultaat heeft, dan moet hij optreden. Dan moet hij bevelen. Ze het zwijgen opleggen. Dat valt niet mee voor Timotheus. Paulus weet het. En toch kan Timotheus er zich nooit aan onttrekken. Want het heeft nogal consequenties als deze dingen in Efeze gewoon doorgaan. Dat filosoferen en fantaseren aan de hand van geslachtsregisters over allerlei mogelijkheden of onmogelijkheden. Ijdelspreking. De mensen verknoeien hun tijd en ze denken dat ze nog met godsdienstige zaken bezig zijn ook. Die voorschriften omtrent niet huwen en niet eten en drinken en je van spijzen onthouden. Ijdelspreking, het heeft nogal wat consequenties, want mensen denken dat ze op die manier heel vroom worden. Kijk eens wat een leven van onthechting ze hebben en wat een leven van toewijding, zogenaamd aan de dienst van de Heer, terwijl ze niet anders dan doen dan verachten wat de Heer in zijn goedheid in de schepping gegeven heeft. Het heeft nogal wat consequenties als je gaat vertellen dat de opstanding al geschied is en dat er helemaal geen toekomst is wat dat betreft. En dat je het woord van God op die manier ontkracht. Het heeft nogal wat consequenties, Paulus zegt, dat zij door deze leringen het geloof van sommigen verkeren, omdraaien. En wat gebeurt er als het geloof van iemand verkeerd wordt? Omgedraaid wordt. Dan is hij op een weg die naar het verderf voert. Terwijl hij of zij denkt dat het goed met ze staat. Ze zijn tot inzicht gekomen. En daar hebben die en die leerlingen aan meegeholpen. Ze zijn tot inzicht gekomen dat het zo en zo is. En ze zijn vol vertrouwen dat ze daarmee de weg gaan die God wijst. En dat ze geloven wat God verkondigd heeft. Ze weten het weliswaar anders. Ze weten het eigenlijk ook een beetje beter dan dat Paulus het wist. Ze hebben meer licht ontvangen. Ze zijn verder geleid. En nou weten ze dit en dat wist Paulus nog niet. Maar het geloof is verkeerd. En het is dus ook nog verkeerd geworden. Het is een verkeerd geloof. Het is een andere vorm van ongeloof. Dat is de consequentie. Er gaan mensen verloren in Efeze. En ze gaan verloren terwijl ze denken dat ze behouden worden. Ze gaan verloren omdat Satan ze verblind heeft. Door middel van, dat doet er dan verder niet eens toe. Ze gaan verloren terwijl ze denken dat ze behouden zijn. En dat moet Timotheus goed weten. En als hij zich dat goed realiseert, dat er mensen verloren gaan, dan moet hij op een gegeven ogenblik ook weten te bevelen. En nou hou je je mond, leugenspreker. En nou verdraai je de woorden Gods niet langer. In de naam van God bezweer ik je dat je zwijgt. Dat is uiteindelijk de manier van optreden tegen de leugensprekers. Tegen de dwaalleraars. En als Paulus Timotheus daaraan herinnert dat dat zijn taak is, dan haalt hij ook nog eens een keer op wat hij al eens eerder aan Timotheus gezegd heeft. Weet je nog, Timotheus, dat er profetieën van je voorgegaan zijn? Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. God heeft bepaalde dingen over je laten voorzeggen, je weet dat nog wel. En dat is uiteindelijk ook de overtuiging die bij mij post gevat heeft, Timotheus, om je in de tijd mee te nemen op mijn zendingsreizen. Want ik zag in u dat God u daartoe geroepen had. Nou, toen de Heere dat deed, toen heeft hij geweten wat voor een taak je zou krijgen. En de Heere heeft geweten dat dat niet altijd mee zou vallen. En je hebt er ondertussen ook al wat van ondervonden. Maar als God je toen geroepen heeft, dan heeft hij je ook geroepen om nu in Efeze sommigen te bevelen geen andere leer te leren. Dat hoort bij die profetie, bij die roeping die gekomen is. Maar gemeente, je kunt tegen de dwaalleren optornen en je kunt verontwaardigd allerlei valse leringen die van het woord van God afwijken, afwijzen. Maar dat kan ook nog een hele vleeselijke zaak gaan worden. Wat bedoel ik? Mensen kunnen zo rechtzinnig zijn dat ze elke ketterij direct als het ware opsnuiven en zeggen, oh nee, dat is fout, dat is fout, dat is remonstrans, dat is dit, dat is dat. En ze kunnen daar zo ijverig in zijn dat hun hele godsdienst bestaat in het altijd maar weer verdedigen van de zuivere oude waarheid. Dat is hun godsdienst. En dat gevaar loopt Timotheus ook. En daarom zegt Paulus niet alleen maar dat hij strijden moet op dat front tegen de dwaalleraren. Maar dat hij ook moet strijden tegen een front in zijn eigen binnenste. En dat hij niet tevreden kan zijn als hij maar staat voor de waarheid. Als hij maar orthodox is. En dat ook iedere keer maar laat merken. Maar waar de Heer hem ook toe oproept, is om deze strijd geestelijk te voeren. Niet met vleeselijke wapens, maar met geestelijke wapens. En hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan Paulus zo spreken? Hoe kan Timotheus zo werken? Ik denk even aan vers 5, het einde van het gebod. En dan lees ik dat gebod hier in de zin, het einde, de bedoeling van de opdracht die gij, Timotheus, gekregen hebt. De bedoeling die de Heere met u persoonlijk heeft, toen hij u in zijn dienst stelde en toen hij u de opdracht gaf, predik het evangelie, beveel sommigen geen andere leer te leren, strijd de goede strijd. De bedoeling van dat gebod is liefde uit. Een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. En dat verplaatst Timotheus naar het andere front van de geestelijke strijd. Niet tegen vlees en bloed, niet tegen dwaalleraars ook. Maar tegen zijn eigen aangeboren en inwonende verdorvenheden. En in vers 19 herhaalt de apostel het. Houdende, Timotheus, wat je ook doet en hoe je het ook uitvoert, maar houdende het geloof en een goed geweten. En dat zijn dan tegelijkertijd de kenmerken van een waarachtig geestelijk leven. Zo werkt God. Dat werkt de Heere uit. Maar hij doet dat nooit buiten de mens om. Als de Heere dit gaat uitwerken in het leven van een van zijn kinderen, of het Timotheus of Paulus heet of hoe dan ook, of naamloos is in deze wereld. Als de Heere zijn genade gaat uitwerken in het leven van een mens, dan gaat hij ervoor zorgen dat dat hart gereinigd wordt. Dat dat geweten goed wordt. En dat het geloof ongeveinsd wordt. Maar ik zei, dat doet de Heer nooit buiten die mens en zijn verantwoordelijkheden om. Vandaar dat Paulus het Timotheus voorhoudt als zijn roeping. Om daar van zijn kant ook met alle ijver naar te staan. Dat zijn hart rein is. Zijn geweten goed is. Zijn geloof ongeveinsd is. Dat hij in al zijn werk, en zeker in zijn persoonlijke verhouding tot de Heere, het geloof houdt en een goed geweten houdt. En dat is dus ook een zaak van strijd. Want wat zit er in dat hart een onreinheid? En wat zit er in het geweten een verkeerdheid? En wat zit er zelfs ook in het door de Heilige Geest gewerkte geloof? Een geveinsdheid, wat een bijmengselen, wat een onreinigheden. Weet je, wat van God komt, dat is wel goed. Maar de Heere werkt het in een verdorven hart. En daarmee is dat hart niet helemaal in één keer gereinigd. De Heere werkt dat uit in een van nature verkeerd mensenkind. En dan is dat geloof dat hij door zijn geest werkt, is wel een goed geloof, een zuiver geloof. Een godswerk. Maar naarmate het door de mens beoefend wordt, komen er zoveel bijmengselen in. Zodat onze belijdenis moet zeggen dat onze beste werken met zonde bevlekt en daarom onvolkomen zijn. Het goede dat God in zijn genade door zijn geest in het leven van Timotheus werkt, dat wordt toch nog weer bezoedeld omdat Timotheus het moet gaan gebruiken. En dat zal altijd weer, als we eerlijk zijn en als we teer leven en als we door de Heilige Geest ook op de plichten van de heilige wandel gewezen worden, dat zal altijd weer leiden tot het opnemen van de wapenen. De geestelijke wapenrusting. Timotheus, denk erom. God heeft er recht op dat je hem dient met een rein hart. Heb je dat? God heeft er recht op en hij vraagt niet minder dan dat je hem dient met een goed geweten. Geen beschuldigingen in je geweten. Niet ergens diep in je geweten weten dat je dit toch eigenlijk met verkeerde intenties gedaan hebt. Dat je toch een geveinsde bent eigenlijk. Dat je dit nou wel zei, maar dat je het eigenlijk in je eigen leven ook niet doet. Herkent u een aantal van die dingen? Dat je gelooft, ja, maar met een ongeveinsd geloof. Dat is Gods recht. En je mag niet rusten als je bij jezelf nog allerlei afwijkingen en ontsporingen ontdekt. Je kunt niet zeggen, oh ja, nou ja, ik kan het ook niet helpen. Ik ben ook maar een mens. En wat kun je nou van een mens verwachten? En we zijn nu eenmaal tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dat is wel waar, maar dat mag geen excuus zijn. Dat mag je nooit gebruiken als een verontschuldiging, als een vijgenblad om achterweg te schuilen. De Heere vraagt liefde uit een rein hart, uit een ongeveinsd geloof en een goed geweten. Nou ontbreekt daar niet nogal wat een en ander aan. Dat wil zeggen, dan roept de Heer ons ook op dat front tot de strijd. Gemeente, twee dingen. Aan de hand van dit gedeelte uit het leven van Timotheus en de taak die hij in Efeze moest volbrengen. Ik wil toch nog wat zeggen over die dwaalleer. Want dat is altijd door een van de meest gevaarlijke wapens van de duivel geweest. Daar heeft de duivel ook niet 5 eeuwen mee gewacht voordat hij met dwaalleer kwam. Het was toen al zo. Het was al zo in de dagen van de apostelen. Je vindt het in de brieven van de apostelen keer op keer terug. Paulus heeft tegen allerlei dwaalleer moeten strijden. Johannes heeft dwaalleer moeten signaleren. Jacobus heeft dat moeten doen. Petrus heeft dat moeten doen. Je vindt in de brief van Judas de oproep om te strijden voor het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is. De duivel heeft altijd door, onmiddellijk als het evangelie gebracht werd, gegrepen naar het wapen van de list, van de verkeerde leringen. En hij heeft niet alleen maar naar dat wapen gegrepen, hij heeft ook gezien dat dat wapen succes heeft. Want er zijn er wat afgetrokken. Er zijn er wat meegezogen. Soms op een hele ondoorzichtige manier beïnvloed. Soms door hele grove leringen. Er zijn fabels verteld. Laat ik dat woord maar even gebruiken. Paulus heeft het ook over fabels. Er zijn fabels verteld. Er is zelfs verteld dat de Bijbel uit fabels bestaat. Althans dat er heel wat fabels in de Bijbel staan. En dat je allerlei historische gedeelten van de Bijbel eigenlijk ook niet zo hoeft te nemen. Niet letterlijk hoeft te nemen. Dat van Genesis, ach ja. Een mooie inkleding van een aantal dingen. En zoveel zijn er die het zijn gaan geloven. Hoeveel zijn er die de Bijbel hebben gebruikt om allerlei fantasieën op los te laten. En die speculaties hebben over dat getal 666. Of over wat er allemaal in de eindtijd gaat gebeuren. U hebt natuurlijk ook wel eens gehoord van die boeken van Tim LaHaye. Die als broodjes over de toonbank gaan. De laatste bazuin. Het ene deel is nog niet verschenen of het andere, dat is er al. Dat is nou precies wat de apostel Paulus hier bedoelt. Fabels. Ijdelsprekingen. En de mensen vliegen erop af als vliegen op de stroop. En ze vinden het, en dat is dan nog, ja, de geestelijke lectuur die ze lezen ook. En ze strelen zichzelf nog met de gedachte dat ze op die manier ook nog met godsdienstige dingen bezig zijn. En zo wordt het woord van God ontkracht en zo wordt de mens bezig gehouden met dingen die geen wezen hebben, die ook geen ziel bekeren, die geen ware vreze Gods in het hart uitwerken. En dan toch maar denken dat je godsdienstig bent en dat je de Bijbel leest en dat je... Enfin. De duivel heeft succes. Waakzaamheid is daarom geboden, gemeente. En wat Timotheus als opdracht meekrijgt, dat is niet alleen maar beperkt tot Timotheus, maar dat is een opdracht die allen geldt die in het evangelie arbeiden. Het is niet het enige wat ze hebben te doen. En daarom hoort u het ook niet elke keer van de preekstoel. Maar bij tijden moet het toch heel nadrukkelijk en heel concreet gezegd worden dat het de roeping van de kerk is, ook door middel van haar ambten, om te waken over de aangenomen leer. En dat is in deze tijd wel heel erg belangrijk. Want op zichzelf is de leer al een vieze woord geworden. Daar moeten de mensen niet zoveel meer van hebben. Ik weet niet wie hier in ons midden zich misschien een beetje geïrriteerd voelt nu ik deze dingen zeg. Maar het gaat als een bacil door onze gezinten heen. Alles wat met de leer samenhangt. Ach ja, goed, dat was vroeger zo. En ik zal niet zeggen dat het onbelangrijk is. Maar waar het maar op aankomt is dat je de Heere Jezus spreekt. En dat de mensen in hem geloven. En dat is alles. En alles wat met die traditie, met een kleine t samenhangt. Dan moet je je niet te druk om maken. Nou, dat is nou helemaal in. Dat is de atmosfeer waarin we leven, waarin we ademen. Dat is godsdienstig Nederland. En dat doorsijpelt ook de gereformeerde gezindte. En we zullen er toch tegen moeten waken. Niet omdat het oude goed is, omdat het oud is. Maar het is wel beproefd. Het is wel beproefd. En de Heere heeft het ons niet voor niks gegeven. Je kunt het wel wegvegen, je kunt het wel met de vuilnis meegeven. Maar je berooft jezelf van de gaven die God in het voorgeslacht heeft geschonken. En dan mogen we op een gegeven ogenblik ook intolerant zijn. Dat is niet meer dan plicht. Ik vermaan u, zegt Paulus, en hij zegt tegen Timotheus, en jij moet bevelen. En jij moet ze de mond stoppen. Dat zegt hij later tegen Titus ook, dat je ze de mond stopt. Want uiteindelijk hoe je het wendt of keert, het gaat over eeuwig wel of eeuwig wee. En weet je waar de dwaalleer begint? Die begint niet met iemand die komt vertellen, ja, jullie hebben altijd gehoord dat het zo en zo is, maar eigenlijk hoef je dat niet te geloven hoor, want ik zal je eerst vertellen en... Nee, de dwaalleer die begint met het verzwijgen van bepaalde dingen. En dan horen de mensen er nooit meer van. Er zijn heel wat gemeenten die dan nog bij de gereformeerde gezinten horen, waar ze bijna nooit meer over de verkiezing horen, of misschien wel helemaal nooit meer. En waar elementen als de toorn Gods nooit meer genoemd worden. En als je er nooit meer over hoort, dan ga je het vergeten. En dan kun je een paar jaar later komen met, ja, dat werd vroeger wel gezegd, maar daar denken we vandaag toch een beetje anders over. En verkiezing is, en dan krijg je een nieuwe invulling. Zo gaat het. De duivel is handig genoeg. En hij heeft ervaringen en psychologisch inzicht. En wat hij bij de een op die manier niet bereiken kan, dat doet hij bij wel op een andere manier. Maar het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Het gaat erom of we de waarheid Gods geloven zoals God die geopenbaard heeft. Paulus schrijft in de brief aan Timotheus een paar keer over de gezonde woorden. En zo mag je het ook lezen, de gezondmakende woorden van de Heer Jezus Christus. De gezonde leer. En de rest maakt alleen maar ziek. Gemeente, zult u erom denken. Zult u erom denken. Ook als u hoort van eeuw jongere dagen en weet ik wat allemaal meer. En al dat soort geluiden om ons heen. Het herlevend remonstrantisme. Waarbij alles wat onze vaderen in dort van de Heere aan licht gekregen hebben. Weer helemaal op de vuilnishoop komt te liggen. Zult u eraan denken. Dat het om eeuwig wel of eeuwig wee gaat. En dat de apostel ervoor stond. En dat Timotheus ervoor moest staan. En dat we er vandaag ook nog voor moeten staan. Tweede, het grote belang van de geestelijke strijd. En nou heb ik het niet meer over die strijd tegen de dwaalleer. Maar nu heb ik het die strijd om te strijden voor een goed geweten. En een rein hart. En een ongeveinsd geloof. En dat moet een strijd zijn niet met vleeselijke wapenen, ik begrijp dat. Maar er zijn momenten dat we onszelf niks meer mogen toegeven. En dat we zeggen moeten nee. Dat is schadelijk. Dat is schadelijk voor mijn ziel. En er zijn momenten waarop we heel concreet moeten zeggen tegen de zonde die ons bedreigt. Tegen de zonde die ons verlokt. Tegen de zonde die ons zo aanlokkelijk en verleidelijk voorgesteld wordt. Die helemaal niet zo ernstig lijkt te zijn. Maar dat we er toch tegen moeten zeggen, nee. Er zijn dingen in ons leven die er liggen omdat ze bij onze verdorven natuur horen. En die we toch niet mogen laten voortwoekeren. U kunt nooit zeggen, nou ja, dat is nou eenmaal een zwak van me. En dat doe ik nou eenmaal makkelijk. En nee, juist daar waar de poort open staat en waar de verleiding binnen dreigt te komen en zo gemakkelijk binnen kan komen, omdat je de poort eigenlijk al opengezet hebt, juist daar de wacht betrekken en ons geweten niet laten bezoedelen door twijfelachtige dingen. En als ons geweten ons plaagt, misschien moeten we daar eens wat meer over denken. Misschien zou ik dat ook wel eens meer moeten benadrukken in de prediking. Hoe belangrijk ons geweten is. Bij jonge mensen is dat nog wel aardig duidelijk ontwikkeld. Jonge mensen, je hebt die stem in je geweten wel eens. Die waren, oh nou deed je wat verkeerd. Nee, dat mag je niet doen. Want bij het ouder worden heb je zo vaak je geweten eigenlijk tegengesproken. En eigenlijk je geweten tot zwijgen gebracht dat het niet zo luid meer spreekt. Dat is een levensgroot gevaar. Want via dat geweten komt ook de stem van de Heer. En via dat geweten zoekt de Heer ons ook te beschermen. Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Lieflijke aanradingen. Hou je geweten goed. En als je geweten, als dat je plaagt. Ga ermee naar die fontein van Christus bloed. Want ons geweten moet ook gereinigd worden. En wees niet tevreden met een historisch geloof, met een geloof dat je nu eenmaal hebt omdat je kerklid bent. Wees niet tevreden met het feit dat je de waarheid toestemt en dat je de waarheid ook nog wil verdedigen. En wees niet tevreden met het feit dat je van de oude waarheid bent. Maar laat het een oprecht, een ongeveinsd geloof zijn. Nou, durft u nou van uzelf te zeggen, kijk, Hier zit er nou een die dat kan vertellen. Ik heb een rein hart. Hier zit er nou een die echt voor zichzelf kan zeggen, mijn geweten is zuiver. En mijn geloof ongeveinsd. Is er iemand die dat durft zeggen van zichzelf? Of moet je bij eerlijke blik naar binnen zeggen, ach, onrein, zoveel. Onzuiver, zoveel. Geveinsd, zoveel. Mensen weten het zo nog niet van. Ik zie ook wel kans om het voor de mensen te verbergen. Ik zie ook wel kans om een gedaante van godzaligheid op te houden. Ik zie ook wel kans om een vroom mens te lijken in de ogen van een ander. Ze zullen me niet zo gauw horen uitvallen. Ze zullen me niet zo, ja, mijn huisgenoten misschien, die me geregeld zien. Maar verder, dan weet ik het aardig binnen te houden. Maar God, wat zegt God? Hij die het waar van het vals kan onderscheiden. Zo zongen we. Voor zijn ogen staan we. Timotheus, het einde van het gebod is liefde uit een rein hart. Uit een goed geweten. Uit een ongeveinsd geloof. Wat je ook doet en wie je ook bent. Wat je taak ook is op aarde en in de kerk. Houdende het geloof. En een goed geweten. En dan ben je niet meer trots op je prestaties. En dan ben je niet meer trots op wat je bereikt hebt. En als je dat nog wel bent. En als je nog tevreden bent met jezelf. Dan moet je nog eens goed naar binnen kijken. Want dan denk ik dat we heel wat over het hoofd gezien hebben. Maar ware zelfkennis leidt tot verootmoediging. Ware zelfkennis leidt tot schaamtegevoel. Wat een tekorten, wat een nalatigheden, wat een verkeerdheden. Wat een zoeken van mezelf, wat een verkeerde bedoelingen, wat een weinig echt zoeken van de Heere. Heb je het nooit opgemerkt? Dat je met je godsdienst ook niet voor God bestaan kunt. Moet dat nou zo blijven? Het einde van het gebod. Strijd. Timotheus ook op dat front. Ook in de binnenkamer. Als je de dwaalleraars confronteert, zegt ze. Beveel ze. En als je stil voor God achter de gesloten deur van je binnenkamer je terugtrekt. Zeg het dan tegen de Heer. Wat er nog aan ontbreekt. Loop er niet mee te koop. Loop het niet uit te etaleren. Dat je ook maar een zondig mens bent. Maar breng het voor Gods genade troon. En zoek kracht en hulp en bijstand van Gods geest. En doet aan de gehele wapenrusting Gods. Om in zijn kracht staande te blijven. En in zijn kracht en in zijn genadekracht. Rein hart ontvangen. Zalig zijn de reinen van hart. Zijn kracht, zijn genadekracht. Te mogen beleven wat het is om een rein, een goed geweten te hebben. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Dat je dat ook eens mag beleven in je binnenkamer. Dat de Heer het toch in gunst op je neerziet. Niet omdat je een zuiver geweten van jezelf hebt, maar omdat dat bloed van Christus de onzuiverheid afwast. Dat je een ongeveinsd geloof mag beoefenen. Doet dat pijn? Dat doet pijn. Dodende leden die op de aarde zijn, dat is pijnlijk. Maar het moet. Om Gods wil. In zijn kracht. Die in zwakheid wordt volbracht. Amen. We zingen Psalm 126, het derde vers. Genadige God, tot u zien wij op ook aan het einde van ons samen zijn van onze kerkdienst. We danken u, Heere, dat ge uw woord nog aan ons gaf. Dat u ons ook verder iets liet zien van deze Timotheus en zijn opdracht. Een geweldige opdracht, Heere, was hij ook niet tegen opgewassen. En dat was hem vaak ook te machtig. Maar Heere, als gij roept, dan zijt ge ook getrouw en dan zijt ge ook degene die de bekwaamheid geeft. Dat heeft hij ook ondervonden. Heere, maar wat zijn we er ook mee geconfronteerd, dat de duivel altijd maar weer bezig is om uw werk af te breken. Dat was toen ook al zo. In Efeze, in Korinthe en overal waar de apostelen waren en overal waar de geest gewerkt was, daar werkte ook de geest uit de afgrond. Heere, geef ons er maar oog voor, geef ons maar oog voor de dwalingen die hij laat verkondigen en laat ons getrouw mogen bevonden worden en laat ons bij dat woord, dat eenvoudige, dat gezonde woord van u mogen blijven. Maar doe ons ook kennen die strijd op dat andere front. Want we kunnen de waarheid verdedigen en we kunnen ervoor staan terwijl we toch van binnen ondeugdelijk en onvernieuwd en onveranderd zijn. En daarom, Heere, wij moeten ook kennen die oefening, die geestelijke worsteling om te mogen hebben een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Heere, laat niemand van ons rust durven nemen voordat hij weet dat dat werk van uw genade op zijn minst in zijn of haar leven begonnen is. Om dan ook te hopen dat u het voortzet. Laat uw geest ons leiden, Heere. En wilt gij uw genade verheerlijken en ons ook vanavond weer samenbrengen, rondom uw getuigenis, dat eeuwig zeker is. Amen. Psalm 144, het eerste vers. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.